Welkom bij de Een Intense Reis podcast. Mijn naam is Marije Hofland en ik ben auteur van het gelijknamige boek. In mijn boek beschrijf ik waar we als gezin tegenaan liepen op onze zoektocht naar passend onderwijs, zelfacceptatie, hulp en het herstel van schooltrauma. Ik heb dit boek enerzijds geschreven als onderdeel van mijn eigen verwerkingsproces en anderzijds om ook een steentje bij te kunnen dragen om ervoor te zorgen dat deze reis voor andere kinderen en hun ouders makkelijker wordt. Door een gebrek aan passend onderwijs en het sturen op het gedrag in plaats van het kijken wat hieronder lag, viel onze zoon steeds meer buiten de groep en voelde school voor hem als een toxische omgeving. En in zijn geval geloof ik niet dat dit opzet is geweest. Ik denk dat zijn leerkrachten echt het beste met hem voor hadden. En eigenlijk is dat voor mij des te meer reden om hier aandacht voor te hebben. Zodat mensen zich bewust worden van de impact die deze aanhoudende stressmomenten kunnen hebben op een kind. En dat ze kunnen leren wat een kind nodig heeft om op school te kunnen floreren. Maar ook om te kunnen herstellen van het schooltrauma zoals mijn zoon ook had. Om deze reden heb ik mijn gast van vandaag gevraagd of hij alsjeblieft deze podcast met mij wilde maken. Anton Horenweg is al meer dan 35 jaar leerkracht in het basisonderwijs. Hij is gedragsspecialist, opleider, trainer en methodiekontwikkelaar voor diverse instituten en auteur van heel veel boeken over gedrag in de klas. Waaronder het boek wat op mij ontzettend veel impact heeft gehad, De Traumasensitieve School. Anton, super fijn dat je vandaag met mij in gesprek wil gaan. Heb ik je een beetje goed geïntroduceerd zo?
Ja, dit klopt helemaal. En het allerbelangrijkste vind ik zelf altijd, ik ben leerkracht.
Ja.
En vanuit die visie kijk ik ook naar jouw verhaal, waarbij ik dan meteen al dingen hoor waarvan ik denk, daar moeten we het zeker over hebben. Maar goed, dat gaan we doen.
Wat fijn, wat fijn. En als ik ook dingen vertel en je denkt, oh, daar wil ik vanuit mijn rol als leerkracht nog eventjes iets extra over vertellen. Of heb ik een toevoeging op? Ja, voel je vrij. Want ik vind het echt heel fijn dat we op deze manier met elkaar in gesprek kunnen gaan. En je boek was heel waardevol. Dus ik weet zeker dat we ook echt een mooie, waardevolle podcast kunnen maken. Voor kinderen, ouders en natuurlijk ook voor leerkrachten. Ik zei het net al een klein beetje in de introductie. Toen onze zoon uitviel op school, werd er uiteindelijk een schooltrauma geconstateerd. En heel veel kinderen die maken in hun leven maken ze dingen mee die kunnen leiden tot trauma. En die dingen die laten ze niet thuis, die nemen ze ook mee naar school. En bij heel veel gebeurtenissen, zoals seksueel geweld, kindermishandeling, kinderen die een ouder verliezen of een andere dierbare, kan iedereen zich eigenlijk heel goed voorstellen dat dit kan leiden tot trauma. En dat deze kinderen ook ander gedrag laten zien in de school en eigenlijk heel erg veel stress ervaren. Het is vaak moeilijker om je ook voor te stellen dat ook de stress die kinderen op school kunnen ervaren vanwege een niet passende omgeving of vanwege het je anders voelen dan alle andere kinderen in de klas. Of vanwege een focus op gedrag, zeg maar, en niet op het kind zelf, dat ook kan leiden tot trauma. En ik weet nog dat toen ik dit als moeder hoorde, Ik schoot zo vol. Ik had gewoon echt een brok in mijn keel van hoe konden we het zo ver hebben laten komen. En ik kon het woord niet eens uitspreken. Laat staan dat ik het kon erkennen. Want voor mij was het ook heel moeilijk om te begrijpen dat zoiets eigenlijk kan leiden tot trauma. Nu las ik al in je boek van er zijn verschillende soorten trauma. Kun je uitleggen welke dat zijn en misschien een indicatie geven van waar binnen dat kader zouden we schooltrauma dan kunnen plaatsen?
Ja, dat kan ik zeker. De officiële indeling, daar zal ik mee beginnen. Dat is, je krijgt trauma of mogelijk kan zich een trauma ontwikkelen, zo moet je dat zeggen,
ja.
Door een eenmalige gebeurtenis. Bijvoorbeeld zoals een natuurramp of een ernstig ongeluk. Dat kan traumatiserend werken. Dat is overigens niet omdat die gebeurtenis dat doet, maar dat heeft ook van alles te maken met hoe jij als persoon in elkaar zit. Daar komen we vast nog over te spreken. Het is een eenmalige gebeurtenis. Daarnaast kan het natuurlijk zijn dat je een aantal van die eenmalige gebeurtenissen meemaakt. Hè? Bijvoorbeeld die natuurramp, maar over een tijdje krijg je een ernstig auto-ongeluk. Dat heeft niks met elkaar te maken, maar zorgt er wel voor dat je als het ware weer neergesabeld wordt en maar weer overeind moet zien te krabbelen. Dus dat wordt al lastiger om dat te doen. En dan heb je nog het feit dat sommige hele jonge mensen, dus dat zijn kinderen echt van voordat ze geboren zijn tot een jaar of vijf, zoiets meemaken, een aantal gebeurtenissen. En dat is dan complex trauma. En het is complex omdat je kinderbrein zo ontzettend verandert op dat moment, in die leeftijdsfase. Dus dan heeft het impact letterlijk op hoe je brein zich ontwikkelt. Dus dat zijn eigenlijk drie vormen. En stiekem komt er dan nog een vierde vorm bij, namelijk het zogenaamde small t trauma. En daar hoort schooltrauma ook bij. En waarom noemen ze dat trauma met een kleine t? Omdat het niet direct levensbedreigend is, wat andere trauma's in principe wel zijn.
Ja.
Hoewel bij kinderen het criterium levensbedreigend niet meegeteld wordt. Maar het is dus een nog kleinere gebeurtenis. Maar dat is natuurlijk relatief. Als je er zelf in zit, dan is het natuurlijk wel groot. Maar het is minder heftig, zegt men, dan bijvoorbeeld kindermishandeling. Maar het kan wel degelijk traumatiserend zijn. En het probleem is een klein beetje dat we bij trauma altijd meteen denken aan de militairen die terugkomen uit de Golfoorlog. He, die hebben erge dingen meegemaakt, dus het is logisch dat hun gedrag anders is. Maar je kunt je voorstellen, als je heel lang in een situatie zit waar je niet gezien wordt, he, en dan bedoel ik een kind wat op school zit en bijvoorbeeld nooit, letterlijk nooit de juiste leerstof krijgt of de juiste aandacht, dat op een gegeven moment ook traumatiserend gaat werken. En dat is voor veel mensen in ieder geval nog heel onbekend. Sterker nog, er zijn zelfs mensen die zeggen dat kan helemaal niet. Dus de meningen zijn ook nog eens verdeeld daarover. Ik denk dat het wel kan. Ik heb onderzoeken gelezen. Ik heb kinderen gezien die dit meemaken. Ik denk dat het zeker iets is waar we over moeten nadenken.
Ja, ja. Je zei net al van ik kom het toch wel vaker tegen en ik heb er ook veel over gelezen. Zie je dan ook specifieke groepen kinderen waarbij je ziet dat dit vaker voorkomt?
Ja, dat zie je zeker. Hoogbegaafde kinderen en vaak ook nog met autisme zijn een hele grote groep binnen die groep schooltrauma. En ik ken er geen cijfers van, maar zeker als je met ouders gaat praten die kinderen hebben die schooltrauma ontwikkeld hebben, zijn het heel vaak hoogbegaafde kinderen met autisme. Ik wil niet zeggen dat het niet bij andere kinderen voorkomt, maar dit is in ieder geval een groep die zeker bestaat.
Ja, ja. Ja, het komt ook inderdaad terug vanuit onderwijsaffaire. Die hebben dan naar thuiszitters hebben die onderzoek gedaan. Waar waarschijnlijk ook wel redelijk wat kinderen die kenmerken van schooltrauma vertonen, zeg maar, inzitten. En dat sluit heel mooi aan op wat jij zegt, want zij geven ook aan van ja, HB en autisme, dat zijn de twee grootste groepen eigenlijk die daar terugkomen.
Ja.
Dat sluit heel mooi op elkaar aan. Je zei net ook al even dat het een lastig onderwerp is. Ik kan me ook echt voorstellen dat dat voor heel veel leerkrachten echt een lastig onderwerp is. Als leerkracht ga je natuurlijk lesgeven omdat je het verschil wil maken. Je wil echt op een positieve manier wil je er voor kinderen zijn. En je doet eigenlijk alles in de meeste gevallen, uitzonderingen daar gelaten. Maar laten we ervan uitgaan dat de overgrote meerderheid echt met alle beste intenties er voor kinderen is en probeert onderwijs te bieden. Dat was in ons geval eigenlijk ook zo. We hadden eigenlijk qua leerkrachten gewoon een hele fijne school met leerkrachten die er echt voor onze zoon probeerden te zijn. Maar toch de besluiten die genomen zijn binnen de school, maar ook door ons als ouder. Want wij hebben ons ook soms laten leiden en verschillende verkeerde beslissingen genomen. ja, die gaan je niet in de koude kleren zitten. Maar dat het een gevoelig onderwerp is, dat kan ik me heel goed voorstellen. Merk jij dat ook in de reacties die je krijgt van leerkrachten of vanuit onderwijsland op het moment dat je dit onderwerp ter sprake brengt?
Ja, eigenlijk is het zo dat het onderwerp trauma sowieso een lastig onderwerp is. Hè? Als je gaat kijken wat er achter trauma zit of zou kunnen zitten, dat zijn nou niet echt de dingen waar je graag over wil nadenken. Dus het onderwerp trauma is al zwaar. De meeste mensen kijken daar echt liever van weg. En dan ga je ook nog eens zeggen dat dat trauma door school komt. En school wordt niet bedoeld per se de leerkracht. Dat kan net zo goed het schoolsysteem zijn.
Vaak wel.
Maar wat er gebeurt als met name ouders die heel veel ellende hebben meegemaakt met hun kind, zo mag je dat rustig zeggen, als die gaan zeggen van het komt door het onderwijs, dan denk ik als leerkracht meteen, oh, dus ik heb iets niet goed gedaan zeker. Hè, het ligt aan mij. Dat is omdat ik met hart en ziel lesgeef aan kinderen. En dat is ook wat jij net zei. Leerkrachten, uitzonderingen daar gelaten, doen dat met hart en ziel, willen de beste dingen doen. En dan zegt die iemand, ja, mijn kind heeft trauma door school. En bij school denk ik dan, ik ben school. Ik, de leerkracht. En daarom is het een dubbel moeilijk onderwerp. Omdat het mensen zijn die echt met alles wat ze in zich hebben proberen het goede te doen voor kinderen.
Ja, en ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat je dat dan concludeert, dat je dat zelf als leerkracht ook eventjes nog moet verwerken en een plekje moet geven voordat je daar echt mee...
Absoluut, maar als je er langer over na gaat denken, kom je denk ik ook tot de conclusie dat we er wel beter naar moeten kijken. Dat we moeten erkennen en herkennen dat dit zou kunnen. Want pas op dat moment kun je gaan kijken, hoe kunnen we het dan voorkomen? Als je zegt het is er niet, hoef je ook niks te voorkomen. Maar er zijn 15.000 thuiszitters. Dat kan niet zomaar ontstaan zijn. Dus er is iets fundamenteels verkeerd waar we dan toch naar moeten kijken. En dan zou het dus kunnen zijn dat we tot de conclusie komen, leerkrachten doen soms de verkeerde dingen. Als ik naar mezelf kijk, ik heb zeker weten de verkeerde dingen gedaan. Als ik achteraf terugkijk, maar toen dacht ik, ik doe het goede. En dat geldt ook voor het schoolsysteem. Misschien is daar toch iets niet helemaal passend, wat we wellicht wel passend kunnen maken. Dus dat betekent dat we eerst moeten erkennen dat dit probleem er is. Ja, stap 1 is daarover praten.
Ja, heel fijn. Maar ook heel fijn dat je in dat kader, dat we deze podcast kunnen maken. Ook om toch een klein beetje dat taboe wat zeker hierop ligt te doorbreken. En het gaat niet om de dingen die in het verleden eventueel misgegaan zijn of die we anders hadden kunnen doen. Het gaat juist om nieuwe inzichten en naar voren kunnen en kijken hoe we dat in de toekomst misschien beter passend kunnen maken, zeg maar, voor deze kinderen ook. Sowieso in dat kader hoor ik heel vaak, en eigenlijk niet alleen van leerkrachten, ook van ouders krijg ik vaak de reactie, als ik het heb over de rol waarvan ik hoop dat leerkrachten ze gaan pakken, zeg maar, in relatie tot trauma. De reactie dat leerkrachten toch geen hulpverlener zijn. Dat leerkrachten er moeten zijn om je kind te leren rekenen, te leren lezen, spelling te leren. Dat hulpverlening, daar is een hele andere tak van sport voor. Dat hoeven zij toch niet te doen. Mijn reactie is dan, ja, maar ik verwacht ook niet dat er een groep pedagogen op school zit die mijn kind gaan helpen. Maar hij heeft nu eenmaal iets meegemaakt en hij kan dat niet in één keer uitzetten op school omdat hij moet leren rekenen, moet leren. Daar zul je mee te maken krijgen, ook als leerkracht in ieder geval met wat hij laat zien, zeg maar, qua gedrag daarin. Ook op school en op het moment dat onze zoon zich onveilig voelt, gaat hij tegelijkertijd ook niets leren. Want hij gaat cognitief uit en hij is met van alles bezig, maar er komt eigenlijk niet zo heel erg veel binnen. Mijn reactie is dan op het moment dat ze het niet doen, dan slaan we eigenlijk twee planken mis. Dan voelt en mijn kind zich minder veilig en hij leert niks. Hoe sta jij daarin? En hoor jij ook vaak zulke soort reacties van ouders of misschien zelfs van leerkrachten zelf?
Ja, die reactie die hoor ik zeker van beide. En ook mensen die de traumasensitieve school lezen zeggen dat soms. Ja, maar ik ben geen therapeut. Nee, ik ook niet. Ik ben leerkracht. Maar dat kind leert niet als die zich onveilig voelt. Dus wij moeten gaan kijken van, we hebben kinderen in de klas soms die zich om wat voor reden dan ook niet veilig voelen. En die veiligheid moeten wij dan gaan maken. Dan moet je wel weten hoe je dat doet. En je moet ook beseffen dat er kinderen zijn die dus op een onveilige manier in je klas zitten. En inderdaad niet gaan leren. En denk maar aan jezelf, als jij heel erg gestrest bent, sta je niet op ontvangen. Dan sta je op overleven. En dan ga je echt niet een boek pakken om eens even lekker wat kennis op te doen. Want je bent gestrest. En als je gestrest bent, onthoud je dingen minder goed. Iedereen heeft wel eens onder stress gezocht naar zijn bril of zijn autosleutels, omdat hij naar een belangrijke afspraak moest. En dan vind je hem niet, omdat je niet rustig kunt nadenken. Zo zitten die kinderen ook in je klas. En ik denk dat wij dus als eerste een relatie met dat kind moeten aangaan. Om te kijken van, krijgen we het samen onder controle, hè? Want zo kun je dat noemen. En daardoor de stress kunnen verlagen. En ik kan wel gaan zeggen, ja, ik ben geen hulpverlener, hij moet gewoon zijn rekenles maken. Maar hij gaat het niet doen. Zo simpel is het eigenlijk.
Ja, nou, dat is onze ervaring inderdaad. Ja, die sluit daar heel mooi op aan. Op een gegeven moment, in het begin probeerde hij het nog en later, hij ging het gewoon niet meer doen. Hij begon niet eens meer. En dat is eigenlijk ook, je noemde het in het begin al, dit kan ook veroorzaakt worden door een niet passende schoolomgeving, door eigenlijk jarenlang niet het passende onderwijs te krijgen wat je nodig hebt, zeg maar ook op cognitief gebied. Ja, dat was eigenlijk bij onze zoon was dat ook zo. En mensen vinden dat heel vaak lastig om dat te begrijpen. En ik eigenlijk gisteren, of ingisteren had ik iemand aan de telefoon. En toen legde ik het uit van, joh, let op, als jij naar een vergadering zou moeten en jij zou dat eigenlijk uren achter elkaar moeten. Je opent 's morgens je agenda en je ziet, oh nee, de hele dag vergaderingen. En aan het eind van de dag kom je erachter van, joh, in al die vergaderingen heb ik eigenlijk niks opgestoken. Dus ik heb daar alleen maar gezeten en moeten luisteren naar wat andere mensen vertelden over onderwerpen waarvan ik dacht van, nou, voor mij voegt het niets toe. En dat is niet één dag, dat is vijf uur per dag, al die schooljaren lang. Het voegt niets toe en je kunt niet weg. In het geval van werk kun je zeggen van, ja, ik ga een nieuwe baan zoeken, ik ga weg. Onze schoolkinderen, die kunnen dat gewoon niet. Dus dat gebrek aan passend onderwijs, dat was voor onze zoon was dat heel erg belangrijk, in combinatie ook met dat hij zich echt niet thuis voelde in de groep, zeg maar. Dus hij had helemaal geen aansluiting met de rest van de groep en voelde zich echt anders. Wat hier aan gedaan kan worden, daar heb ik ook een andere podcast over gemaakt met Sonja Morbé. Dus daar wil ik ook heel graag naar verwijzen. Is ook op dit kanaal te beluisteren. Maar waar deze intro eigenlijk voor was, is dat eigenlijk het gebrek aan passend onderwijs, dat zoveel gevolgen kan hebben. En dat het zelfs zo kan zijn dat op het moment dat dat aangepast is, dus op het moment dat kinderen wel uiteindelijk dat passende aanbod krijgen, dan is die reactie, zeg maar, is nog steeds niet direct natuurlijk uit het lichaam van een kind verdwenen. Bij ons werd uiteindelijk de omgeving aangepast, maar in onze zoon zat nog zoveel angst dat hij echt nog steeds ongewenst gedrag ging vertonen. Ook al zat hij in een veilige omgeving waar hij meer passend aanbod kreeg. Ja, toch was hij continu gespannen. Hij was echt een... zodra hij binnenkwam was hij een clowntje. Begon hij gelijk te stuiteren en gek te doen en gekke bekken te trekken om maar leuk en aardig gevonden te worden. De leerkrachten, dat doet hij nu gelukkig niet meer, maar zeker in het begin, Die werden allemaal geknuffeld en niet één keer, maar echt meerdere keren van vind mij lief, ik vind jou lief, jij mij toch ook. Tegelijkertijd op het moment dat er dan iets gebeurde, en dat hoefde nog niet eens bij hemzelf te zijn, dat kon ook zijn een ander kind wat werd gepest of buitengesloten of iets in de les. We hadden met z'n allen afgesproken om aan een project te werken. Maar dat is eigenlijk nu niet zo handig. We gaan toch maar rekenen met elkaar. Dan kon hij echt als een soort van kleine mini-hulk ontploffen. En dat kostte soms best wel moeite om hem weer rustig te krijgen. Maar eigenlijk gedurende die hele dag, of hij nou clownesk was of boos was, er was eigenlijk geen moment dat hij ontspannen was. Dat hij daar gewoon lekker zichzelf was in de klas en dat ze op school het kind zagen wat wij thuis zien. Is dit gedrag wat jij herkent ook, zeg maar, van kinderen? En ook dus op het moment dat eigenlijk die onveilige situatie verdwenen is?
Ja, ik herken het zeker. Om even terug te gaan naar het begin van je verhaal. Hè, van hij zit daar in de klas en hij leert niks. Alles weet hij eigenlijk al. Dat hoor je vaker, hè? Zo van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong, ja, heet het dan nog. Ga naar school, want we gaan leren. En dan komen ze daar. En niks van wat zij daar doen is nieuw voor ze. Want ze kunnen vaak al lezen, ze kunnen vaak al rekenen. Ze maken vaak al tekeningen die geweldig zijn. Terwijl de kleuters op school nog koppoters aan het maken zijn. Dus ze leren niks in groep 1 en 2. Nou, zeggen de ouders dan, maar wacht maar tot je in groep 3 komt. Dan ga je echt leren. En dan komen ze in groep 3. En dan gaan ze beginnen met een woordje vis of zo, om dat te leren lezen. Terwijl zij waarschijnlijk al boeken kunnen lezen. Dus ook daar merken ze dan van, zie je, ik leer daar weer niks. Dus je hebt al 2 jaar zitten wachten tot er iets betekenisvol komt. Dat komt er niet. En dan in groep 3 wederom niet. En heel vaak, het is triest om te zeggen, maar heel vaak gaat dat dan zo de hele schoolloopbaan door.
Ja.
In ieder geval in het PO. En dan zit je daar te wachten en te wachten en te wachten tot de anderen ook begrijpen wat jij 3 jaar geleden al begreep, bij wijze van spreken. Dus je wordt niet gezien, want je krijgt geen leerstof waar je wat aan hebt. Anderen snappen niet dat jij dit al weet en waarschijnlijk laat je dat ondertussen ook niet meer zien. En je zit daar maar te zitten. En er gebeurt niks, niemand kijkt naar je om, want zo voelt dat voor dat kind. En op den duur denk je, nou, ik doe er niet toe. En als ik toch niet toe doe, nou ja, dan kan ik eens kijken of ik met ander gedrag misschien er wel toe doe. En heel vaak is dat nou net niet het gedrag dat we willen zien. Dat is één ding. Maar het zou ook kunnen zijn dat het kind zich helemaal terugtrekt in zichzelf en denkt, nou ja, weet je, ik reageer gewoon niet meer op anderen en op de leerstof, want het heeft toch allemaal geen zin. Ik ben er klaar mee. Dus dat kind heeft daar last van, gaat op den duur twijfelen aan zichzelf, hè, want de rest van de klas vindt het wel leuk. En dan zit je daar te twijfelen aan jezelf en steeds banger te worden en te denken dat je gek bent. Want dat is een normale reactie, dat is wat kinderen gaan denken. Ik ben raar, ik ben gek, want al die anderen hebben het naar hun zin. Dus ja, dat doet wat met je, dat kun je je voorstellen. En daar kan inderdaad boos gedrag uit voortkomen en heel angstig gedrag. En dat is niet zomaar weg als uiteindelijk de omgeving ten goede verandert, zodat je toch nog wat kunt leren. Want jij hebt nog steeds dat beeld van jezelf, van ik ben raar, ik ben gek, ik doe er niet toe. En dat is niet zomaar uit je lijf. En ja, dat zie je in het gedrag. Dat duurt even.
Ja, dat was voor ons ook toen we uiteindelijk ook spraken, zeg maar, met onze zoon van, joh, hoe voelt dit nu voor jou? Dat was vlak voordat hij echt uitviel op school. En dat hij aangaf inderdaad van, mama, ik ben toch anders dan iedereen. Dus ik kan maar beter weglopen. Want ik hoor toch nergens bij. En normaal gesproken was hij niet zo heel goed in het uiten, zeg maar, van zijn gevoelens. Want hij merkte dat wij het er ook moeilijk mee hadden. Dus alles was goed, 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 goed. Ja. En verder zei hij niet zoveel. Maar dat was het moment dat wij ook het gesprek konden openen met hem. En dat we eigenlijk door hadden hoe anders die zich voelde in de klas ten opzichte van ja, van de andere kinderen die daarin
ja,
zaten.
Ja, en om daar even op in te haken. Je moet je voorstellen, je zit jarenlang in een klas waar je niet bij hoort eigenlijk. Zo voel je in ieder geval dat zelf, hè, want ze zullen echt wel moeite doen om je erbij te slepen. Zeker de leerkrachten, maar jij voelt je anders. Je voelt je raar. Dat is heel eenzaam. En mensen zijn biologisch gezien gewoon groepsdieren. Dus als jij geen aansluiting vindt, ja, dat doet ontzettend veel met je. Dat is gewoon heel pijnlijk. En ja, ik heb echt verhalen gehoord van kinderen die niet meer wilden leven. En dan waren ze 10, 11 jaar. Die impact heeft het. En ja, dat beseffen we niet altijd als we op school bezig zijn. Ik heb dat in ieder geval zelf nooit zo beseft. Maar inmiddels weet ik beter. En dan denk ik, ja, dit is echt een serieus probleem. Wat je niet 1, 2, 3 oplost, maar waar je wel naar moet kijken.
Ja, en wat dat betreft heel fijn dat, dat er ook echt die aandacht voor komt. Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat het voor leerkrachten moeilijk te herkennen is, zeg maar, wat er aan de hand is. Zeker op het moment dat er een dergelijke situatie is geweest als niet passend onderwijs. En je doet die aanpassingen, maar het gedrag verandert niet eigenlijk, omdat er al iets veranderd is, zeg maar, in een kind. En wat we net al zeiden, dat gedrag is niet 1, 2, 3 weg op het moment dat de situatie wel aangepast is. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat het voor leerkrachten heel veel frustratie met zich meebrengt als ze van alles proberen, zeg maar, om die omgeving passend te maken, maar ook om een kind veiligheid te bieden, die omgeving beter te maken. Maar het werkt niet. En dat je dan soms, misschien zelfs dat het door je hoofd gaat van, hij wil gewoon niet. Hij is gewoon eigenlijk vervelend. Ik kan me echt heel goed voorstellen dat dat bij mensen door hun hoofd gaat. Maar mijn zoon die ging eigenlijk nooit naar school met de intentie van, oh nee, ik ga de leerkracht het leven zuur maken. Sterker nog, de meeste van de leerkrachten die hij gehad had, die vond hij echt ook wel lief. Want daar ging hij mee knuffelen en dat vond hij echt wel fijn. En op het moment dat het dan weer mis was gegaan, ja, dan had hij zo'n schuldgevoel dat hij echt thuis kwam met, hij durfde soms bijna niet te vertellen dat het weer misgegaan was. Dat hij weer boos geworden was. Dat hij weer de klas uitgezet werd. Dus dat deed echt heel erg veel met hem qua schuldgevoel. Want hij wilde dat zelf ook niet. Nee. Maar toch merkte je dat er toch mensen waren die daarnaar keken van, joh, het is gewoon een vervelend kind, zeg maar. En hij moet gewoon wat beter zijn best doen en dan lukt het wel. Ja, merk jij ook dat die mindset er soms is? En wat zou de leerkracht eraan kunnen doen om die mindset te veranderen?
Ja,
moet die veranderd worden?
Die mindset is het denk ik soms wel. Gelukkig komt die niet niet zo vaak voor, denk ik. Maar je zit met twee dingen. Want je zit met de rest van je klas, noem ik het maar even. Dat zijn er vaak tussen de 25 en 35.
Ja.
Die zitten daar ook op het moment van zo'n uitbarsting. En dan is het maar net hoe je klas reageert. Ik zou bijna zeggen wat dat met jou doet. Want als die hele klas op stelte gezet wordt, omdat anderen zich ermee gaan bemoeien bijvoorbeeld, dan wordt het behoorlijk heftig. En dan snap ik wel dat mensen zeggen, ja, dan moet deze jongen waar het mee begon, moet de klas uit.
Ja.
Maar wat je daarmee doet in feite, is het trauma bevestigen. Want je bevestigt daarmee, jij kan dit niet, jij hoort niet bij ons. En wat dan op den duur gebeurt, in ieder geval bij zo'n kind, maar soms ook bij de leerkracht, je bent een vervelend kind. Je bent een vervelend kind. Maar het is je gedrag. En het is wel, grappig is niet het goede woord, maar wel frappant dat jij zegt, hij durfde thuis dan niet te vertellen dat het meer misgegaan was vanwege het enorme schuldgevoel. En daaraan herken je ook dat het absoluut zijn intentie niet is om dit te doen. En wat je zei, gaat geen kind naar school om mij het leven zuur te maken. Dat is gewoon niet zo. Dat het desondanks toch gebeurt, dat komt door allerlei dingen waar we het nu over hebben er één kan zijn. En de kinderen die het overkomt, hè, want die woedeuitbarsting overkomt hem.
Ja.
Dat levert heel veel schuld en wroeging op. En weer een bevestiging van, zie je wel, ik ben niet normaal. Want dit komt bij andere kinderen bijna niet voor. Wat leerkrachten moeten doen, is dit telkens beseffen. En je bent ook maar een mens, hè? Dus soms besef je het wat minder dan de dag ervoor. Dat gebeurt ook. Maar je intentie is, denk ik, en je opdracht ook, vind ik, het is een pedagogische opdracht om te beseffen, dit gebeurt niet expres. En ik moet proberen het te voorkomen. En dat zal een tijdje duren, maar het voorkomen van dit soort dingen heeft volgens mij alles te maken met hoe kijk je naar dat kind. Dat kind voelt hoe jij naar hem kijkt, letterlijk. Die weet dat gewoon. Of jij echt een connectie zoekt of niet. Of dat je denkt, hey, heb je hem weer. En daar ligt toch een deel in ieder geval van de oplossing. Ik moet proberen zodanig contact met dat kind te krijgen dat ik samen kan proberen die uitbarstingen te voorkomen. En nee, dat gaat voorlopig nog niet lukken. Dat weet ik ook. Maar dat geeft niet, want we proberen het samen. En alleen het feit dat we het samen gaan proberen, zal voor dat kind al stressverlagend zijn. In plaats van de meester of de juf tegen mijn uitbarstingen.
Ja.
Want dat is het probleem.
Ja, je zegt nu twee dingen waarvan ik denk, oh, dat brengt gelijk wat terug. Het zal niet gelijk lukken. Dat is voor mij als moeder een hele, hele belangrijke. We hoorden heel vaak van, ja, maar er moet wel snel wat veranderen. Dan denk ik, ja, maar ja, dit is een heel proces. Dit gaat niet van de een op de andere dag, gaat dat helaas niet veranderen. En het andere wat je zei is, ze voelen dat aan. En dat was bij onze zoon ook heel erg het geval. Die leek wel voelsprieten te hebben of dat mensen oprecht waren of dat mensen zelf bang waren. Dat op het moment dat hij reageerde en mensen waren bang, dan leek dat nog wel wat olie op het vuur te gooien, zeg maar.
Ja, want dat is een extra onveiligheid.
Ja.
Die leerkrachten of wie dan ook die uitbarsting meemaakt, die moet nou juist die rots in de branding zijn. En die moet zorgen voor veiligheid. En ik zeg altijd over van, het duurt wel even, dit is niet een handelingsplan van 6 weken.
Nee.
Want dat wordt vaak verwacht. Nou, dan maken we een handelingsplan van 6 weken en dan zal je zien, dan gaat het beter. Nou, dat kun je schudden. Want dat kan maanden of jaren duren. En het kan zelfs zo zijn dat je in jouw klas geen effect ziet. Maar dat dat pas een jaar of 2 jaar later komt. Maar als niemand ergens begint, komt dat effect er nooit.
Ja, of dat eerst dat gevoel van veiligheid moet zijn. En dan kan die vervolgens...
Ja, dat moet hij gaan geloven.
Ook,
en hij moet gaan beseffen van, ik ben niet raar. Ik ben niet gek. Ik ben niet anders dan alle anderen. Ik ben alleen cognitief verder misschien. Maar voor de rest is er niks mis met mij. En cognitief verder zijn is ook niet dat er wat mis met je is. Dus dat is wat dat kind moet leren. Maar ja, als je net jarenlang je hebt afgevraagd van, moet ik hier überhaupt wel zijn? Want niemand vindt mij leuk en ik ben helemaal in mijn eentje. Duurt het wel even voordat je dat gaat geloven.
Ja, precies. In dat kader, wat wij ook heel erg merkten, was dat daarbij inderdaad, en dat schreef je ook in je boek, de mimiek en de lichaamshouding van de mensen die voor zich had, dat dat echt wel heel erg belangrijk was. En dan niet alleen op het moment zelf, maar ook naar ons. Wij hadden heel erg vaak als ouders dat, stel dat er dan wat gebeurd was op, in dit geval, een onderwijszorgtraject. En wij kwamen daar naartoe en ze gaven ons een terugkoppeling van wat er gebeurd was. Dan deden ze dat in eerste instantie vaak ook waar hij bij was, waarvan ik al zoiets had, een paar keer had gevraagd van, Niel, doe dat nou alsjeblieft niet. Maar ten tweede was het dan soms zo dat ze vertelden, oh, het is weer misgegaan. En dan rolden ze gewoon met de ogen waar hij bij was. En wij konden er op dat moment als ouders hadden we zoiets van, nou, we gaan hier niet eens meer op in. We gaan zo snel mogelijk verleggen van, heb je nog leuke dingen gedaan vandaag om dat positieve maar te brengen? Want wij zagen direct, hij is natuurlijk full alert, want hij heeft dat schuldgevoel al dat mis is gegaan. Dus hij heeft heel erg in de smiezen, wat gaat de juf zeggen? Wat gaat ze tegen papa en mama zeggen? En op het moment dat hij dan ook die zag dat ze met ogen rolde, ja, dat deed echt heel erg veel met hem. Dus ja, ik kan me echt wel voorstellen dat het soms echt heel moeilijk is om mee om te gaan. Alleen ja, alles wat je op dat moment opgebouwd hebt, dat wordt ook een klein beetje afgebroken. Omdat dat echt heel veel met hem doet.
Ja, als je dit voorbeeld noemt van dat oogrollen, nou, dan ga ik bijna met mijn ogen rollen. Dan denk ik, dit kan gewoon niet. Ik snap dat je als leerkracht best wanhopig kan zijn, maar je kunt niet in het bijzijn van een kind met je ogen gaan rollen van het is weer misgegaan. Moet je eens voorstellen dat je de teamkamer binnenkomt en dat er iemand met zijn ogen gaat rollen omdat jij binnenkomt. Nou, dan ga je op een andere school werken, denk ik. Maar dat kind zit morgen weer bij jou. Dus dat vind ik zeer onprofessioneel. Dat moet gewoon niet kunnen. En dat kind heeft sowieso al zijn voelsprieten uit, want die is gestrest. En als je in overlevingsmodus staat, dan ben je heel erg gericht op je omgeving. Zeker op je leerkracht, die toch een beetje de veilige plek moet zijn. Maar die je dan vandaag door je uitbarsting ernstig teleurgesteld hebt. Hè? Want zo voelt dat kind dat heus ook wel achteraf. En dan gaat hij ook nog met zijn ogen rollen. Nou, dat moet gewoon niet kunnen. In dit geval denk ik zelfs, ik zat zo te luisteren, ik denk, ik zou ook niet zelf het verhaal vertellen. Ik zou eerst eens aan dat kind vragen, vertel jij nou eens aan papa en mama wat er volgens jou gebeurd is vandaag. Dat neemt lading weg. Dat kind mag zijn eigen verhaal doen, dus voelt zich gehoord. En dan kun je het altijd aanvullen of zeggen, nou, volgens mij was dat niet helemaal hoe het ging. Want jij zei toch, en weet je kunt het kind ook corrigeren. Natuurlijk vertelt zo'n kind wel eens een verhaal waarvan je denkt, ja, dat was het echt niet. Maar je moet dat kind ook de kans geven om zijn versie van het verhaal te laten doen. En ik zou hem persoonlijk dat als eerste laten doen.
Ja. Probeerde ze wel er overigens. Alleen was dat van, vertel je het zelf of moet ik het vertellen?
Dus dat, maar daar zit ook een lading op. Hè?
Ja, precies.
Mijn ervaring is echt, en misschien heb ik dikke mazzel gehad dat ik allemaal hele lieve kinderen had. Maar kinderen met gedragsproblemen werkt het echt, vind ik. Als je zegt van, vertel jij nou eens je verhaal, wat is er volgens jou gebeurd en hoe kunnen we proberen dit te voorkomen? En ja, wat ik net al zei, dat lukt niet in één keer, maar dat lukt wel in heel veel keer. Tot nu toe in ieder geval wel. En ik ben een optimistisch persoon wat dat betreft. Dan denk ik, geef het kind een stem en laat hem meedenken.
Ja. En dat is ook iets wat eigenlijk in heel veel, ook de podcast zeg maar die ik maak, geef het kind een stem. En dat gewoon zo belangrijk is. Want iemand die een stem krijgt, heeft het gevoel dat hij gehoord wordt en gezien wordt.
Ja, absoluut. En heel veel hoogbegaafde kinderen hebben een behoorlijke streven naar autonomie, zeg maar. Dat weten we ondertussen. Dus dan is het misschien nog wel des te belangrijker. En ze hebben natuurlijk ook de cognitieve vermogens om prima te kunnen verwoorden hoe zij het zien. En dat betekent niet dat je het ermee eens hoeft te zijn, maar dan heb je een gesprek. En over het kind heenwalsen met wat hij nu weer gedaan heeft, ja, daar wordt echt niemand beter van.
Ja, precies. Nee, je merkt het dan ook gelijk dat het vertrouwen minder is. En dat wat ons als ouders aan het hart ging, dat hij dan weer zijn t-shirts op ging kauwen en sowieso bang was 's nachts om te slapen en zulke soort dingen. Zo, we dachten van, oh, we hebben zulke mooie stappen gemaakt met hem. Tegelijkertijd kan ik me ook wel voorstellen dat er soms situaties zijn dat het echt, en daar refereerde je eerder ook wel aan, dat het echt nodig is om een kind uit de situatie te halen, zeg maar. Ja, dat is eigenlijk ook meerdere keren gebeurd, zeg maar. Ook op school en op het kinderdagverblijf en meerdere plekken ook. Alleen merken wij nu achteraf dat een van zijn engste herinneringen, zeg maar, die hij heeft, was dat hij door twee man werd vastgepakt en eigenlijk in een soort houtgreep van het plein afgesleurd werd of juist de klas uitgesleurd werd. En ik vind dat heel moeilijk, want ik begrijp echt heel erg goed dat het soms niet kan dat mijn kind in die ruimte blijft op het moment dat hij boos is. En daar andere kinderen omheen zitten die wellicht niet veilig zijn op dat moment. Aan de andere kant vind ik het heel moeilijk, omdat ik merk dat zoveel impact op hem heeft gehad. En dat iedere keer dat gebeurt, het eigenlijk weer zoveel impact heeft, dat wij in zijn verwerking eigenlijk gelijk weer 10 stappen terug doen. Maar nogmaals, ik snap soms de situatie dat je eigenlijk geen andere keuze hebt dan die omgevingen te scheiden. Zijn daar manieren voor om daar op een andere manier mee om te gaan, zodat en die groep veilig is en het minder impact heeft op een kind zelf?
Ja, dit is echt misschien wel het moeilijkste stukje, vind ik, uit dit verhaal. Omdat wat mij betreft de veiligheid van de groep altijd voorgaat. Je kunt heel veel doen, maar op het moment dat andere kinderen heel erg bang worden, bij wijze van spreken, is dat wat mij betreft over de grens. Alleen de manier waarop je die grens handhaaft en hoe je zo'n kind wegkrijgt, dat is heel moeilijk. Want wat jij nu schetst van 2 man sleuren hem als het ware de klas uit of het plein af of wat dan ook, hoor je heel vaak terug van kinderen die dit overkomen, is dat het meest traumatiserende stuk is van alles wat ze meegemaakt hebben. En stel je maar eens voor, dat kind is heel boos, hè, want anders halen ze hem niet weg. Dus die is echt buiten zijn raampje, zoals dat heet. Ja. Die is als het ware op dat moment een soort van ontoerekeningsvatbaar en ontzettend gestrest. En dan word je weggesleurd, want zo gaat het dan toch vaak. En ben je compleet machteloos. En dat is echt traumatiserend. Kun je dat voorkomen? Dat durf ik niet te beweren, want ik ben natuurlijk niet bij die situaties. Maar ik zou er wel voor pleiten om te kijken of er iets is wat eerder had gekund. Bijvoorbeeld het zien aankomen. Nou ja, dat is niet altijd zo, hè? Dat weten we. Soms lijkt het uit het niks te komen. Kijk of je met de groep weg kan en dat kind bij jou in de klas laten, terwijl de klas naar buiten gaat, bijvoorbeeld. En als je een kind moet weghalen omdat die klas niet weg kan, kan het dan niet met 1 iemand die rustig blijft?
Ja.
En ik heb eigenlijk nog nooit gezien op school, en wij hebben best wel heftige kinderen op school gehad, dat je ze weg moet sleuren, noem ik het maar even. Maar wel dat je een kind vast moet houden omdat hij bijvoorbeeld de drukke weg wil oprennen, omdat hij helemaal zo over zijn toeren is.
Ja.
Dat als die naar buiten zou lopen, die gegarandeerd onder een auto zou lopen. En zulke kinderen heb ik ook wel eens vast moeten houden. En denk, wat is dan de goede manier? Ja, ik ben geen cluster 4 leerkracht, daar krijg je technieken voor, die heb ik niet geleerd. Maar mijn ervaring is in ieder geval wel, als je zo'n kind om zijn armen pakt en bij hem gaat zitten en rustig tegen hem praat, niet te veel, maar wel heel rustig, dat zo'n kind kalmeert. En andere kinderen eromheen, die kun je gewoon op zo'n moment wegsturen, omdat die weten, dit is serieus. En als een leerkracht dan zegt, jongens, gaan jullie maar weg, dat ze ook weggaan. Dus dan ben je alleen met dat kind. En ja, dat is misschien ook niet goed genoeg, maar een betere heb ik niet. Maar dat met 2 man wegsjouwen, zou ik bijna zeggen. Als je dat kan voorkomen, voorkom het alsjeblieft. Omdat elke keer weer blijkt dat kinderen daar echt heel lang last van hebben.
Ja. Nee, dat was bij ons ook zo. Wat ik wel af en toe heb gezien, waarvan ik dacht van oké, dat voelt voor mij als ouder inderdaad beter, is als je hem dan vast moet houden, doe dat dan eventjes op die plek zelf en leid hem dan weg, zeg maar, met een arm om hem heen van joh, we gaan nu eventjes rustig met z'n tweeën een rustig plekje opzoeken. En ik denk, dan heb je het ook bereikt, zeg maar. En hij komt uit die situatie juist met het gevoel, ik word wel gezien. Wij zoeken samen eventjes een rustig plekje op. En zo is het ook soms gegaan. En dat zijn de keren waarvan ik denk, ah, zo kan het ook. Zo, dan blijft mijn kind daar met een juist goed gevoel achter. En met het gevoel, bij die persoon ben ik veilig.
Ja, en ik weet dat in sommige clusters vier scholen fixeert men kinderen inderdaad. Hè, dan legt men ze op de buik en ja. Ik weet niet hoe ze dan vastgehouden worden. Maar ook dat schijnt heel traumatiserend te zijn. Als je op je buik gelegd wordt door twee man, als je helemaal over je toeren bent. Dus dan denk ik, nou, dan probeer ik toch maar mijn manier. Tot nu toe heeft het geholpen, ook al is dat op één hand te tellen. Maar ja, ik kan niet spreken voor kinderen die misschien 2 meter groot zijn en dan niet meer door één man tegen te houden zijn.
Ja, dat zou kunnen.
Ja.
Ja. Ja, Anton, ik wil je heel erg bedanken voor dit ontzettend waardevolle gesprek. Ik had al, wat ik zei toen ik je boek had gelezen, gaf het mij als moeder ook echt een heel gevoel van rust. Van, oh, deze omgeving kan ook voor een kind. En zijn we echt heel bewust hiernaar op zoek gegaan. En hebben het ook ter sprake gebracht. Ook bij het kijken voor een nieuw plekje voor onze zoon. Dus ook vanuit dat kader, als moeder, wil ik je heel erg bedanken dat je ons die handvatten hebt gegeven. En ik hoop dat we ook via deze podcast ook andere leerkrachten en ouders en indirect dus ook die kinderen hebben kunnen helpen. Zodat de plekjes waar ze zitten gewoon nog veiliger en fijner voor ze worden. En zoals jij zo mooi zegt, traumasensitief. Dankjewel.
Ja, graag gedaan. En ik wil daar nog even aan toevoegen dat van alles wat ik verteld heb, je altijd kunt denken, ja, je hebt makkelijk praten, want je zit daar achter de keukentafel. Ga het maar eens doen in je klas. Ik probeer het te doen in mijn klas, in alle oprechtheid. En daarbij wil ik meteen zeggen dat het me ook niet altijd lukt, want ik ben ook maar gewoon een mens. Dus ik word ook wel eens gewoon heel boos. Maar ik besef wel voortdurend dat die kinderen dit niet gevraagd hebben. En dat het enige wat helpt is een kalme volwassene. Dus als het jou lukt om kalm te blijven en niet boos te zijn, dan heb je al een waanzinnige wereld gevonden voor kinderen die getraumatiseerd zijn. Want ja. Hun stress moet omlaag. En hoe krijg je die omlaag? Met een kalme volwassene. Dus als je zegt, ja, al het andere kan ik niet en ik ben geen therapeut, blijf dan in ieder geval kalm. Want dat kan al, denk ik, 80% van de escalatie schelen.
Ja, dus, een vorm van co-reguleren.
Ja, absoluut. Het is co-regulatie. Kun je alles overlezen als je een boek over trauma pakt. En ik weet uit ervaring, 35 jaar onderwijs, hoe moeilijk het soms is. Maar ik denk dat we nog wat beter moeten nadenken met z'n allen. Hoe we dat voor deze kinderen ook fijn kunnen maken op school. Want dat is het in feite.
Zeker. En als ze hier nog meer over willen weten, dan kunnen ze altijd je boek De Traumasensitieve School.
Ja, absoluut. En ze kunnen mij ook altijd mailen. Zo van, ja, maar je zegt dat, maar hoe zit dat dan? Dan kunnen we altijd een gesprek over hebben.
Geweldig. Dus, dankjewel.
Graag gedaan.
Mocht je na het luisteren van deze podcast nog meer informatie willen over dit onderwerp, mijn boek Een Intense Reis is te koop via uitgeverij SWP. swpboek.com/2349 of de online of lokale boekwinkel. Ook kun je voor meer informatie altijd terecht op www.eenintensereis.nl.